Thank you. Goeiemôre en hartelijk welkom in die eredienst vanochtend. Hartelijk welkom aan ons gasten. Mooi dat julle saam met ons is. En ons vertrouw dat die Heere ons een mooie dienst sal gee, wat ons geloof mag opbouw en wat ook eer breng aan sy naam, want dit is die doel waarvoor ons by mekaar is. Voordat ons begin is daar een paar afkondigings. Vandaag is die collectus bestemd vir diakonie, tweede collecte vir hulpbehoevende theologische studenten. En die tweede collecte wordt aanbeveel. En die eerste collecte was voor Belleville Lager School. Ja. Ingekomen het belijdenisattestaat vanaf die VGK Pretoria. Broeder en zuster Albert en Elmi van Rinsen. Ik weet niet of hulle hier is vandaag niet, maar ik hoop dat hulle, ons hoop dat julle mag thuis voelen in ons gemeente en zien ervaren. En dat hulle ook hier hulle gaves mag aanwend tot eer van de Heere. Hartelijk welkom dus. Maar ons zal dit wel herhalen als ons hulle weer zien. Oké, tot zover die afkondigings. Laat ons samen gaan staan uit eerbied voor ons God. Psalm 20, vers 8, zei partij beroemelen op strijdwaans, ander weer op paarden. Maar ons beroem ons op die naam van de Heere, ons God. Hulle zak in elkaar en val, maar ons staan op en blij staande. En dus natuurlijk in de kracht van God, en niet in onze eigen kracht niet. Dit is ons hoop en dit is ons die doel van ons eredienst ook, om God te vereer. Laat ons dit van harte doen. Ons beleid dat ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou saam zingen. Oneindig diep is Gods goedheid, ons kan het nooit genoeg besingen, maar ons kan wel een begin daarmee maken en ons zing daarom Psalm 145 vers 1 tot 3. Laat ons nou samen luisteren naar die wil van ons God. Die 10 geboeie het God gegee vroeger aan Israel, aan sy volk, en is nog steeds van toepassing. En dit is die manier waarop ons die Heere God en ons naaste lief het. Laat ons saam daarna luister. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, Yahweh, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Yahweh die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Yahweh ons God die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd. Of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons word heel tyd herinner aan die genade van God en ek wil vandag een vers lees uit 1 Korintiërs 1 vers 18 waar Paulus eerst gesê het in vers 17, hy het nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. En dan sê hy in vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die kracht van God. En dit is ook ons vertrouwen wanneer ons naar die wet luister. Laat ons nou saam sing, Psalm 145, ons sing nou strofe 5 tot 7, die skepping sing, in vers 6, maar gelovige se lofsang klink boe hulle nog uit, vers 7, want ons prijs sy barmhartigheid. Laat ons dit saam sing. Laat ons saam bid en God se seën vra. Vader in die hemel, ons dank u dat ons deel mag wees van die koor van gelowiges wat u lof sing. Dit het al so vroeg begin in die tyd van Adam en Eva en Seth en Enos, toe het hulle al uw lof begin sing en uw naam aangeroep. En dit het door die eeuwe geklink. Dis die kenmerk van uw volk, dat ons uw naam prijs vanweer uw grootheid, nie net in die skepping nie, maar ook in die verlossing, en vooral in die openbaring van uw eie seun hier op aarde, in al sy heerlijkheid. Ons dank u, Heere, dat ons deel mag wees van die kerk van alle eeuwe, wat u roem en prijs, omdat ons door u gered is. En vandag wil ons dit ook doen, ons het saamgekom om uw naam te vereer, om dit groot te maak, met ons lofzange, door te luister, door na te denk oor die evangelie van uw Seun Jesus Christus, door ons offergaves te gee en door saam te bid. Ons dank u dat ons by mekaar mag wees en dat u ook op hierdie manier elke sondag weer sigbaar maakt dat u volk vergader. U brengt mense tot bekering en dan breng u hulle by mekaar uit. Want ons is saam die lichaam van Christus. Ons is dankbaar daarvoor. Help ons om dit raak te sien, help ons om daarvan deel te wees en help ons vandag in hierdie erediensten om met ons hele hart uw lof te sing. Ons wil u dank, Heere, vir uw woord, die heldere licht wat u vir ons gegee het. Daar is dinge wat moeilik is vir ons om te verstaan, maar uw woord is een licht. En die boodskap is baie duidelik, dat hy net verlossing is in die naam van Christus, uw Seun. En dat hy alles gedoen het om ons te red. Ons dank u vir daar die evangelie. Ons dank u dat daar die evangelie een blije boodskap is, dat dit ons blij maakt. Alles wat hy gedoen het om ons te red en om uw naam te eer. Het is uw initiatief, het is uw werk, het is uw genade en het is uw kracht wat werkt. Ons dank u daarvoor. En ons bid dan ook, Heere, dat u ons harte voor uw woord zal oopmaak. Dat ons belangstelling het, diepe belangstelling voor die goeie nieuws. Een begeerte om dieper in die geheimen van uw woord deur te dringen. En ons bid, Heere, gee ons een onderzoekende hart en maak ons dankbaar voor uw oorvloedige genade. Maak ons nederig om te luister en te leer. En wil u ons opbouw en aanspoor, bemoedig en vertroos met uw levende woord. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ek wil graag saam met julle vandag lees uit 2 Korintiërs 2. En Paulus skryf die brief omdat hy 'n plan gemaak het om die gemeente te besoek, maar dit nie kon doen nie. Hy het Athene besluit om op daardie stadium hulle te besoek, en toen raak die mense nou eintlik kwaad vir hom, en hulle het allerhande verwyte gehad. Hy spreek dit aan in hoofdstuk 1, en hy gebruik nou hier die brief om sy bediening te verdedig, omdat in Korintiërs daar een hele klomp ander sogenaamde apostels gekom het, wat eindelijk met een successtory gekom het. En nou is Paulus nie meer goed genoeg vir hulle nie. En nou skryf hy dus hier die brief, en ons lees nou hoofdstuk 2. En ons leer daarin iets wat die evangelie precies is en hoe belangrijk dit is. Maar dit het ek by myself besluit, om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly, anders as hy wat deur my bedroef gemaak is? En ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. Want uit groot verdrukking en benauwdheid van hart het ek aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar, ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Vir so iemand is daar die bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarinteen hom liever moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. Want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet, of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangezicht van Christus, zodat ons nie door die Satan bedrieg zou word nie. Want ons is met sy plannen nie onbekend nie. Maar toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel een deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons ooral versprei. Want ons is aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, een reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste, een reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel drijf met die woord van God nie, maar as uit oprechtheid, as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. En die tweede gedeelte wat ek wil lees, is 2 Korintiërs 4, vanaf vers 7. Daarin wijst Paulus iets van die leiding wat hy ondergaan het, van weer die evangelie wat hy vir die mense bring. Ons begin in vers 7, tot die einde van die hoofdstuk. Maar ons het hier die skat. In vers 6 sê hy dus, God wat gesê het, dat daar uit duisternis licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring, van die kennis, van die heerlijkheid van God, in die aangezicht van Jezus Christus. En dan, dat is namelijk die skat, en dan sê hy, maar ons het hier die skat, in aarde kruiken, zodat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees. En nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jezus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood, om Jezus wil, sodat ook die lewe van Jezus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, en hy praat daar van die apostels, maar die lewe in julle, die mense in die gemeente. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy wat die Here Jezus opgewek het, ons ook deur Jezus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlijkheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Want ons lichte verdrukking wat een oomblik is, bewerk vir ons een alles oortreffende eeuwige gewig van die heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare eeuwig. Ons gaan nou saam sing skrifberuiming 6 vers 1 en dan 4 tot 7 oor die offer van Christus aan die kruis en dit is die inhoud van die evangelie, dit is die goeie nuus wat ons ontvang het. Die gedeelte wat ons op gaan concentreer vanochtend is 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14 tot 17. En vandaag maken we een begin daarmee en kijken we vooral naar vers 14. Maar Godzijdank wat ons altijd laat triomferen in Christus en wat die reuk van zijn kennis door ons overal verspreidt. Want ons is de aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered wordt en onder die wat verloren gaan. Voor die laatste een reuk van die dood tot die dood, maar voor die eerste een reuk van die leven tot die leven. En wie is tot die dingen bekwaam? Want ons is niet, zoals baie wat handel drijft met die woord van God niet, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In die tegenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Laat ons na die preek skrifberuiming 73 sing, vers 2 en 3, ons taak in die wereld, waarbij ons vanuit die evangelie ook een voorbeeld is voor andere mensen uit liefde tot die en uit liefde tot die naaste handel. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, gereeld het ons nodig om ons aandacht te vestigen op die evangelie. Wat is precies die goede boodschap wat ons ontvangt? En als ons dit doen, ontdek ons die hart van die geloof en van ons kerkelijke leven. Dis mos waar oor dit gaan in die kerk. Die evangelie is een bevrijdende boodschap voor zondaars. Op grond van die verlossingswerk van Christus, wat hij voor ons volbrengt. Hij dit klaar voor ons gedoen. En dit is ons redding. En elkeen wat het in geloof aanvaar, ontvang dit. En leef nou uit hom. Hierdie evangelie roep ons om ons te bekeer, om te gloeien en uit genade te leef. En dus ons taak als gemeente, samen met al die andere gemeentes van Christus, om dit bekend te maken in die wereld, ook in ons stad. Zodat andere mensen door die evangelie tot bekering komen en ook Jezus gaan volgen. Nou, vandaag lees ons een gedeelte uit de persoonlijke brief van Paulus. Daar was een conflict met die kerk in Korinthe. En door zijn hantering, in zijn reactie, helpt hij ons om raak te zien wat die evangelie is en waarover dit gaat. Als je nou hier die gedeelte leest. Dat begint met die woord triomf toch. Godzijdank wat ons altijd laat triomferen in Christus. En die 2020 vertaling zegt: dank aan God wat ons altijd door Christus in zijn triomf toch meervoer. Nou, triomf toch, klinkt goed. Dat klinkt aantrekkelijk, veelbelovend. Maar toen ik mijn leesbril opzet en ik je nauwkeuriger lees, en ik ontdek dat hier die hoofdstuk niet voor onze reden geeft voor een triomfantelijke, zegevierende houding in die kerk van Christus niet. Hoe verander die evangelie die manier waarop ons kerk is en moet wees en die evangelie verspreidt? Hoe motiveert het ons? Hoe kan ons aangaan wanneer ons tegenslag ervaart? Zal ons volhard of touw opgooien? En daarom is die thema voor die project: verwacht baie van die evangelie van Christus. In de eerste plek, dit geeft geen overwinningsgevoel bij ons, niet? En die tweede, vertrouw die kracht van die evangelie. Nou, die eerste gedeelte, dit geeft geen overwinningsgevoel bij ons, niet? Dat is eindelijk een verrassing. Als je nou die 14e vers leest: Godzijdank wat ons altijd laat triomferen in Christus. En die andere vers, ik ga nog ook een beetje daarover iets zeggen, in die 2020 vertaling: dank aan God wat ons altijd door Christus in zijn triomftocht meervoer. Triomftocht. Ik neem jullie samen naar Rome, naar die hoofdstad van het Romeinse Rijk. Vandaag is daar mensenmassa's in die straten. En daar is een groot gejuich. Wat gaan aan? Kijk, daar is een strijdwa. Twee wit paarden trek die strijdwagen. En daarop staat een generaal met zijn zwaard in die lucht. Kom ons vindt uit bij die mensen. Wat is gebeurd? Wat is hier aan die gang? Nou, die generaal het veldslagen ben. En die provincie Gallië onderwerp. Die kinders onder ons denken natuurlijk, dit is nou jammer voor Asterix en Obelix. Maar hij had die hele provincie onderwerp. En vandaag zie jij zijn triomftocht en mensen juichen voor hem. Hij wordt geëerd omdat hij zoveel vijanden overwint en een hele provincie onderwerpt. En die succes van die generaal is bij je duidelijk zichtbaar. Hij wordt geëerd, allemaal kent zijn naam. Want achterom is daar een hele stoet van gevangenis. Dit wijst zijn succes, hoe machtig hij is. Daar is honderden vijanden wat hem volgt. Hij is met kettings aan elkaar gebund en hij strompel achter die strijdwaan aan. Dit is die vijanden wat hij overwint. Tekens van zijn macht. En daar die overwonnen vijanden kijkt natuurlijk niet blij niet. Hij heeft die strijd verloren en is nu gevangenis. En partij van hulle zal zelfs aan die einde van die triomftocht doodgemaakt wordt om die macht van die generaal en van die Romeinse Rijk te wijzen. Nou, aan zo'n triomftocht het Paulus gedenk toen hij hier die woorden schrijft. Maar dank aan God wat ons altijd door Christus in zijn triomftocht meervoer en die geur van zijn kennis op elke plek door ons verspreidt. En die mensen van Korinthe zeiden, yes, dat is wat ons zoekt, triomf, overwinning. En nadat Paulus die evangelie daar gebracht, het hij weggegaan. En het in zijn plek ander predikers gekomen, wat precies een wolk, een geur van succes rondom hulle gehad het. Die Korinthische christenen het daarvan gehou. Hulle was baie beïndrukt met hulle eigen geestelijke gaves. Die christenleven is een successtory voor hulle. Ons is oorwinnaars. Nou, toen luisterden hulle dus voor die type Joel Osteen predikers, wat heel tijd voor hulle gezegd, jullie is oorwinnaars, en wat zelf indrukwekkend en succesvol gelijk het, want hulle het die behoefte van die Corinthiërs verstaan en aangespreek. En toen kijken we weer naar Paulus. Teenoor hier die type succespredikers, het Paulus maar soos een loser gelijk. Hij het niet zo mooi gepraat nie, sy voorkomst en zijn optreden was niet indrukwekkend nie. Hij het baie tegenstand ontmoet en leiding ondergaan. En hij kon wel sterk brieven schrijven en daarin gezaghebbende dingen sê, maar als hij zelf opgedaagd het, was mensen niet beïndrukt nie. Nou, en dit wordt in Korinthe teen hom gehou. En hij schrijft hier de brief, 2 Korintiërs, om zijn aanpak, zijn bediening te verdedigen. Want, zei hij, hij moet dan iets verduidelijken, ik heb beloofd om te komen, maar ik heb later dat hij een besluit. Ik heb besluit om niet te komen, niet voor jullie ontwil. En daarom het hulle hem verwijten gemaakt. In hier die brief verduidelijk Paulus dan, hoe kom hij dingen doen zoals hij doen. En niet zoals een succes prediken. Paulus gebruikt diezelfde woord triomf, maar met die tong in die kies. Daar is groot kracht in die evangelie. Paulus kan zelf daarvan getuigen. Hij is veranderd door die kracht van die evangelie. En hij schrijft met groot dankbaarheid over die werk van die evangelie in die christenen in Macedonië, een andere provincie van Griekenland. Je kan dus die verspreiding van die evangelie een triomftocht noemen. Maar, zei Paulus, ons, die predikers, triomfeer niet. Ons is niet een successtory. En nou kom ons uit bij die verschil in die vertalings. Die 53 vertaling zegt, God zij dank wat ons altijd laat triomferen in Christus. Dat is een verkeerde vertaling. Die 2020 vertaling zegt het beter. Maar dank aan God wat ons altijd door Christus in zijn triomf toch meer voert. Want hij beschrijft hemzelf als die gevangene van Christus, wat achter die strijdwagen van die oorwinnaar saamgeneem wordt als een gevangene. Hij is een oorwonnen vijand. En hij wordt niet zelf verheerlijk, nie, maar hij is vastgebind achter die strijdwagen van Christus. Die apostels, word gesmaad en verwerp. Sy prediking is nie een glorious victory wat hy behaal wanneer hy die evangelie versprei nie. Lees maar in die boek Handelinge. Paulus en sy spanmaats word verwerp. Dikwels word hulle in die tronk gegooi en gestraf terwyl hulle onskuldig is. Die een na die ander stad moet hy haastig verlaat terwyl hy 'n klein groepie gelowiges agterlaat. Die predikers van die evangelie staan nie uit as oorwinnaars nie. Jesus bring geweldig baie leiding in Paulus se lewe. En ook in later eeuwe het sendelinge hulle lewens opgeoffer. Denk van ons ken wel die voorbeeld van Jim Elliot en sy drie vriende in Ecuador, wat doodgemaak is toe hulle die evangelie wou bring by een onbekende stam. Of John Payton, wat sy vrou en kind verloor het en sy lewe op die spel geplaas het, om die evangelie op die New Hebrides eilande in die Pacific te verkondig. En so is daar talle voorbeelde van martelare wat die evangelie teen groot verlies verkondig het. Nou, die kerk in Korinthe soek 'n suksesstorie. Maar Paulus sê, ek is 'n gevangene van Christus. Ek word meegevoer agter sy strydwa. My optrede is nie indrukwekkend nie, soos die superapostels waarmee julle in Korinthe beïndruk is. Maar, nou volg daar weer een verrassing, Paulus is nie treurig en terneergedruk nie. Hy kla nie, maar hy dank God. Hy sê nie, dit is een probleem vir my, ek soek dit nie, ek wil hiermee ophou nie. Nee, hy is bly, al is hy gevangene. Want dit is die triomftocht van Christus. Al die eer gaan dus na Jesus toe, en nie na die predikers nie. Want, dis mos hoe dit werk. As die voorgangers, as die christelike leiers, suksesvol lyk, en as hulle bekend staan as die mense wat 'n saal kan volmaak, wat groot getalle mense aantrek, wat mense kan genees, dan kry hulle die eer. En mense volg daar die suksesvolle leiers in die verwagting dat iets van daar die sukses en eer soos droppelkies op hulle sal neerdaal. Dit laat hulle weer goed voel. Maar Paulus roem in sy swakheid. Want sy swakheid wys juist Jesus se krag. En nie sy eie krag en eer nie. Jesus kry die eer, dis waaroor dit gaan. Dit is sy triomftocht. En vir Paulus was dit eindelijk recht deur sy lewe, maar die situasie, ons lees dit in 2 Korintiërs 4, in vers 5 sê hy, want ons verkondig nie onszelf nie, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als julle diensknechte om Jezus wil. En hy prys die kracht van die evangelie, dis licht wat in die harte van sondaars skyn, en daar verandering breng. Die volgende vers, want God wat gesê het dat daar uit duisternis licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Nou, dit is die heerlijke evangelie wat hy bring. En dan lees je die volgende verse. En dan kom je achter wat dit voor sy bediening beteken het. En hy omskryf dit dan so, hy sê, ons het hier die skat, die geweldige evangelie van Christus, in aarde kruiken. Jy laat val dit op die grond, dit is stukkend, dit breek baie vinnig. En hy sê, sodat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons nie. En dan beskryf hy die dinge wat hy beleef het, en alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleer, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlaten nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Jy hoor heel tyd die hoop. Hy noem die ellende wat hy beleef, en dezelfde tyd wys hy dat hy nie platgeslaan is en vernietig is nie, maar dat hy kan aangaan met sy bediening. En dan sê hy dit soos volg, vers 10, gedurig dra ons die doding van die Here Jezus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood, om Jezus wil, sodat ook die lewe van Jezus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Nou, jy kan dus sê dat God opsetlik die apostels swak gemaak het en laat lei het. Hulle is oorgelewer in die dood. Hulle word heeltyd deur die dood bedreig, sodat die lewe van Christus sigbaar kan word. En die Christene wat nou deur hulle boodskap tot bekering gekom het en die lewe ontvang het, moet dus nie nou omdraai en na die apostels kyk en dan op hulle neerkyk en hulle as losers afwys nie. Hulle het Christus verkondig. En julle het deur sy liefde en krag Christene geword, sê Paulus. Dit gaan oor Jesus, nie oor ons nie. En vir ons is dit belangrik om te onthou dat die apostelen in die verlede en die kerk vandag nie een suksesstory is nie. Die boodskap klink swak en die kruis van Christus is nie vir baie mense aantreklik nie. Dit roep teenstand op en daarom sal ons lyding en vernedering ervaar. Ons is swak, sodat almal kan sien dat as daar iets gebeur, dit gebeur vanweer die mag van Christus. So ontvang Christus die eer. En daarom kan Paulus selfs bly wees in die teenstand. Nederig moet ons erken, dit gaan nie oor my nie. Christus moet geëer word. Dan die tweede deel, vertrou die krag van die evangelie. God het hierdie gedeelte in die Bybel laat neerskryf, die probleme wat Paulus met Korinthe gemeente gehad het, sodat ons sou leer dat dit permanent geword het, die manier waarop Christus sy apostels en sy kerk in die wêreld uitstuur. Ons het die evangelie ontvang. En daar die boodskap, die krag om mense te red. Die woord van God oor die verlossingswerk van Christus het die krag om van dooie sondaars lewende mense te maak. Elke verandering wat jy in jou eie hart raak sien, is die gevolg van die krag van die evangelie. Die Gees van God werk daarmee. In sy eerste brief het Paulus soos volg begin, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, in Korintiërs 1 vers 18. Nou, Paulus hou seker daarvan om dit aan die begin van een brief te skryf, want luister maar na Romeine 1 vers 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En dit is dus nie een van de magische krag, as jy die rechte formules gebruik en die besweringse uitspreek, dan gebeur daar dinge nie. Nee, die krag is in die boodskap die werk van Christus vir ons verlossing. Dit word verkondig. Die boodskapper en sy welsprekendheid of sy oortuigingskrag het nie krag nie en kan niks daaraan toevoeg nie. En ons moet dit onthou. Laat dit bepaal hoe jy na preke luister en wat jy dan van verwag. En laat dit ook ons verwagtings bepaal vir die proces wat ons nou als gemeente begin het, om die evangelie in ons stad bekend te maak. Ons loodse klompie projekte, en ons wil die lidmate soveel as moeilijk daarbij betrek. En daarvoor het ons die rechte gesindheid nodig. Vertrou op die krag van die evangelie. Verwag baie daarvan. Want ons kan so gauw naar ons geschiedenis of ons eie krachten of ons getalle kyk en moed verloor. Ons gebrek aan ervaring kan ons ontmoedig, zodat ons denk, ach ja, ons weet nie hoe om dit te doen. Jou bescheidenheid of angst kan jou laat besluit om nie by hierdie dinge betrokken te raak nie, want jy durf dit nie of jy denk, jy kan het nie recht kry nie. Of ons kyk naar die mense rondom ons, ons sien hulle sondige levensstijl, of ons hoor hulle levensbeskouwing, en dan kan ons denk, ach, die mense stel nie belang nie. Nou, dit is alles hindernisse wat ons verhinder, wat ons ontmoedig om die werk van evangelisatie te doen. Maar in al die gevallen kijken we ons in die verkeerde richting. Ons kijkt naar onszelf, naar mensen. Niet naar Jezus niet. En dan vertrouwen we ons niet op die kracht van de evangelie niet. Laat ons teruggaan naar Jezus. Door zijn woord, wat krachtig werk, gaan hij in triomf over die aarde. En voeg mensen toe aan zijn koninkrijk. Elke bekering is een overwinning. En dit wijst die kracht van de evangelie. Nou, wat betekent dit voor ons verwachtings- en ons houding? Nou, hiermee kan ons angst of onzekerheid, wat daar mag wees, trotseer en oorwin. Laat ons trouw werk met die evangelie. En vertrouw in die kracht daarvan. Die kracht van God. Geloof dat Jezus' verlossingswerk voldoende is om die zonde te verzoenen. Om dit totaal weg te nemen. En dat die goede boodschap, die evangelie, daarom mensenharten kan veranderen. Niks anders in die wereld kan dit doen niet. En hier is ons taak, laat die woord klink. Omdat die kracht in die evangelie schuil, en niet in die brenger van die evangelie niet, laat ons onthouden om die Bijbel doelbewust en geestdriftig te gebruiken. Laat het maar horen dat je vertrouwen hebt in die woord van God. Zoals je dit in jouw eigen leven ervaart, vertrouw dat dit ook in die hart van een ander verandering kan brengen. Laat ons wegblijven van discussies over allerhande standpunten, maar laat ons zeker maken dat mensen Gods eigen stem horen, die levende woord van God. Ons heeft een traditie om die catechismus uit ons kop uit te leren, maar het is nodig om die Bijbel te kennen. En dit aan te halen. Bijvoorbeeld, daar is geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nu. Het is Gods eigen woorden. Of die woord van God is levend en krachtig en scherper als enige tweesnijdende zwaard. Gods eigen woord. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaard. Die gerechtigheid door die geloof in Jezus Christus voor allemaal en oor allemaal wat geloof. Want daar is geen onderscheid nu. Daar die woord kan krachtig werk in die harten van mensen. Gebruik die woord van God. Maak zeker dat die mensen dit kan horen. En niet jouw standpunten niet. En daarmee samen is het nodig dat ons die evangelie kennen. Waarover gaat dit eindelijk in die Bijbel? Kan je dit eenvoudig opsom? Wat betekent Christus voor jou? Kan je dit in jouw eigen woorden vertellen? Zodat jouw buurvrouw dit ook kan verstaan? Waarvan wordt ons gered? Hoe verduidelijk ik wat zonde is? Wat betekent dit dat Jezus die wet vervult en dit in die plek van gelovig is gehouden? Hoe kan ik eenvoudig zeggen dat Jezus zal terugkomen om allemaal te oordelen, maar dat daar nou redding is voor allemaal wat in hem gelooft? Ik weet niet of je dit al beleefd hebt, maar dat het wel mij oorkomt, dat ik een geleentheid gehad heb om iets te zeggen, maar dan is het voorbij voordat ik die rechte woorden gevind heb. Laat ons bid dat God voor ons die vrijmoedigheid en die tegenwoordigheid van geest zal geven, om die geleentheden wat hij geeft te gebruiken. En je kan daarop voorbereiden door te bid en door vooraf te denken, hey, als ik nou een kans krijg om iets te zeggen, wat zal ik dan zeggen? Wat is die goede nieuws eindelijk? En wat het hier die persoon, wat ik ken, wat ik hiermee praat, wat heeft hij of zij nodig? En je kan ook bid voor een specifieke persoon wat jij kent, dat God jou zal helpen om die rechte dingen uit die Bijbel voor hulle te noemen. En dat God hulle een open hart zal geven. Nou, zo kan ons angst wat daar kan wees, oorwin door vertrouwen in die boodschap. Niet in onszelf niet, maar in die boodschap van de evangelie. En daarbij het ons dus nodig om te bid in vertrouwen op die geest van God. God roept ons om eenvoudig als gemeente die kruis en opstanding van Jezus bekend te maken. Kom ons doen dit met vertrouwen in die kracht van de evangelie. En dan kan ons aanhouden, volhard in tegenstand. En ook als daar tegenvallende resultaten is. Want die evangelie is die kracht van God tot redding van zijn vijanden. en tot eer van Christus ons Heer. Amen. Laat ons staan bidden, God dank. Almachtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u voor die evangelie. Ons dank u dat onszelf daardoor gered is en die lewe ontvang het. En ons dank u dat ons dit als een skat ontvang het. Die boodskap van uw liefde, die verlossing, die volledige shalom, die vrede, wat ons met u ontvang, omdat Christus alles voor ons volbring het, in ons plek. Ons dank u, Heere, vir daar die kostbare evangelie. Ons dank u dat u dit aan ons toevertrouw het, nadat u onszelf ook daardoor gered het. Dat ons nou met hier die evangelie mag leef, elke dag daaruit mag en moet leef, zodat ons levens zal verander, en dat ons u mag eer, en dat u ook voor ons die evangelie gegee het om dit verander te gee, zodat hulle ook gered mag word, en dat daardoor ook uw naam geëer wordt. Oorals waar Jezus verkondig wordt, wordt zijn naam geëer, en oorals waar hij aangeneem wordt in geloof, wordt zijn naam vereer. Ons dank u, Heere, dat u daar die evangelie aan ons toevertrouwt. Ons wil ook bid dat u ons zal leren om Jezus te volgen, en dat ons rekening daarmee zal houden, dat het niet een overwinningstocht voor onszelf is, nie, Daar is dikwijls baie moeite en teenstand en leiding wat daarmee gepaard gaat. En ons kan dit so duidelik in die lewe van Paulus sien. En ons weet ook dat die kerk in die wêreld dikwels verdrukking lei. Here, help ons nie om dit te oorwin en daarvan ontsla te raak nie, maar help ons daardeur dat ons, terwyl ons dit beleef, mag besef dat ons agter die oorwinningskar van Jesus mag loop en dat ons uiteindelik in sy oorwinning sal deel, terwyl ons nou die moeite daarvan ervaar. Help ons om nie te dink vanuit 'n suksesstory nie, maar dat ons moedig die evangelie mag deel en op U sal vertrou en die leiding sal aanvaar wat dit saambring. Heer, ons bid ook vir alle christene wat in hierdie wêreld verdrukking lei. Ons bid vir alle kerke wat die evangelie versprei en daarby teenstand ontmoet. Kerke wat klein bly, kerke wat baie min resultate sien, terwyl hulle toch trou die evangelie verkondig. Bemoedig hulle, maak hulle sterk in die evangelie en help hulle om aan hierdie perspektief vast te hou en op die woord van Christus en die kracht daarvan te vertrou. Heere, ons bid dat U ons as gemeente trou sal maak in die luister na die evangelie, die verkondiging daarvan en ook die bekendmaking daarvan in ons stad. Gee ons 'n heilige ontevredenheid, dat ons nie tevrede is daarmee dat ons en ons kinders gered is nie. Maar help ons om te onthou dat U nog baie mense wil en sal roep en dat U daarvoor die kerk gebruik. Help ons om disippels te maak met die evangelie. Heer, ons dank U ook dat ons saam die lichaam van Christus mag wees en dat ons mag deel in mekaar se vreugdes en moeites. Ons dank U dat suster Janet Hamming verjaar het. Dank U vir haar dienende hart, haar aandag vir mense. Gee haar gezondheid en krag. Gee haar vreugde om met U te wandel. Ons dank U dat Caleb sy verjaardag mag vier. Hy is nog klein, maar ons bid, Here, dat hy sy verlosser mag leer ken en om van harte sal lief hê en dat hy daarin vreugde mag vind. Ons bid vir ons broeder, oom Paul, wat altyd by die huis is en nie die eredienste kan bywoon nie. Seën hom, Here, gee hom krag, saam met sy vrou, Tanishani. Gee hulle krag en vreugde in Christus, dat U by hulle woon, en gee hulle die geloof en die krag om saam U te dien en hierdie pad te stap. Ons dank U, Here, vir die sprekersaand wat ons gister kon hou. Ons dank U vir die prachtige onderwerp, vir die mooie dinge wat ons gehoor het oor Christus as die vervulling van die tempel. En ons dank U vir U genade, dat U die tempel weggeneem het, omdat Christus die vervulling daarvan gekom het en dat ons nou in daar die rijkdom mag leef. Ons bid dat U ons ook sal krag gee en bemoediging vir ons werk wat voorlê hierdie week. Seën ons daarby en help ons ook om hierdie week daarop voor te berei deur te rus en deur U te vereer. Ons bid al hierdie dinge en ons dank U in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Dat ons nou saam ons offergaves aan die Here aanbied. Die eerste collecte vir diakonie. Dit gaan naar die school, die gereformeerde laerskool wat hulp nodig het in die Kaap. En die tweede collecte is voor hulpbehoevende theologische studenten. En daar die collecte wordt aanbeveel. Daarna zing ons kerfberuiming 45. Dit is die toekomst wat ons verwacht. Die stad van God, wat wie sy poorte lokkend oopstaan. En die glorie van Christus skyn daar. Die volke mag daar binnen gaan. Skrifruiming 45 na die collecte. ons mag God se seën ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.